voor de luisteraars thuis wil ik een schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 6, vers 27 tot en met 49. We noemen Lucas 6, vers 27 tot en met 49. En we zingen psalm 118, vers 11. Psalm 46, vers 1 en 2. Psalm 91, vers 5. En psalm 62, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing, Lucas 6, vers 27 tot en met 49. En we zingen psalm 118, vers 11. Psalm 46, vers 1 en 2. Psalm 91, vers 5. En psalm 62, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 118. Psalm 118 en daarvan het 11e vers. 118 vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Het is het 11e vers van Psalm 118. Van Lucas en daarvan nader hoofdstuk 6. We noemden dus als schriftlezing voor deze morgen Lucas 6, En daar zal u worden voorgelezen vanaf het 27e vers tot en met het 49e vers. Lucas 6, vanaf vers 27 tot en met vers 49. Dus de schriftlezing, maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Maar ik zeg u lieden die dit hoort, hebt uw vijanden, hebt lief uw vijanden, doet wel degene die u haten, zegent degene die u vervloeken en bid voor degene die u geweld doen. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere, en degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Maar geef een iegelijk die van u begeert, en van degene die het uwe neemt, eis niet weder. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degene die hen lief hebben. En indien gij goed doet degene die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen dezelfde. En indien gij leent degene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaars, opdat zij even gelijk weder mogen ontvangen. Maar hebt u vijanden lief, en doet goed, en leent zonder iets weder te hopen, en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn, want hij is goede tieren over de ondankbaren en bozen. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw vader barmhartig is, en oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden, verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden. Laat los, en gij zult losgelaten worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee gij lieden meet, zal u lieden weder gemeten worden. En hij zeide dat er een gelijkenis. Kan ook wel een blinde op de weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen? De discipel is niet boven zijn meester, maar een iegelijk volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester. En wat ziet gij den splinter die in uw broeder oog is, en een balk die in uw eigen oog is, bemerkt gij niet? Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik den splinter die in uw oog is uitdoe, daar gij zelf den balk die in uw oog is niet ziet? Gij geveinsde, doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om den splinter uit te doen die in uw broeders oog is. Want er is geen goede boom die kwade vrucht voorbrengt, en geen kwade boom die goede vrucht voorbrengt. Want een iegelijk boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Want men leest geen vijgen van doornen, of men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit een goede schat zijns harten. En de kwade mens brengt het kwade voort uit een kwade schat zijns harten. Want uit een overvloed des harten spreekt zijn mond. En wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet hetgeen dat ik zeg? Een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet. Ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel te stond en de val van hetzelfde huis was groot.
Gemeente, wij willen met elkaar zingen voorafgaand uit de 46e psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 46, het eerste vers: God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen, ze werden steeds een hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. En ook het tweede vers laat vrij het schuimend zee naar bruisen, de ontroerde wateren hevig ruizen, de golven mogen door haar woen het berggevaar te daveren doen. En wat er volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 46, en ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie. gemeente, wat is de wonderlijke zaak geweest in het leven van Rahab. Van Rahab de hoer. Dat zij, die zulke mensenkind als u en ik is geweest van zichzelf, in veel banden gevangen, met vele zonden bezet, toch door de genade des Heren is stilgezet. En dat het woord des Heren, dat ook tot haar gekomen is, kracht heeft mogen doen. Want geliefden, deze Rahab de hoer, ze is een hoorder geweest van het woord des Heren. En onze jonge vrienden, onze kinderen, ze kennen die geschiedenis ongetwijfeld wel. Hoe Rahab daar woonde in Jericho. In die stad net over de Jordaan, die eerste stad die door het volk Israël is ingenomen. En daar heeft Rahab gewoond, in haar huis, gebouwd op die sterke muren van Jericho. Maar ik zei, Rahab, ze heeft het woord des Heren gehoord, ze heeft gehoord wat de God van Jacob, van Abraham en Isaac en Jacob heeft gedaan. Wat de God van Israël is geweest voor zijn volk. Want deze Rahab, ze heeft het mogen vertellen. Toen die verspieders tot haar kwamen. En zij die verspieders op dat dak heeft verborgen. Toen heeft ze het mogen vertellen. Dat ook in haar land en ook in haar leven en ook in haar oren is gekomen. Dat gerucht. Dat die almachtige God zijn volk door die krachtige hand uit Egypteland heeft bevrijd. Het is alweer vele jaren geleden, zo'n 40 jaren immers. Maar toch dat gerucht gekomen in Canaan, gekomen in Jericho, ook in het leven van Rahab, heeft gewerkt dat dat woord Gods in haar hart is gevallen en ze heeft een besef gehad. Aangaande wie nou de levende God is geweest. Hij was machtig om zijn volk te beschutten en te bewaren toen dat pad werd gebaand. Waar de vijanden op de hielen zaten. En waar het volk Israël de dood in de ogen keek. Maar ze toch, roepende tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden, zijn verlost ook uit die nood. Kijk, oh, wat heeft dat hart van Rahab bezet met goede gedachten van die Heere. Wie is hij toch die tot zulke wonderdaden machtig bleek te zijn? Gemeente, dat niet alleen. Maar deze Rahab heeft ook de woorden gehoord hoe de Heere zijn volk 40 jaren lang heeft onderhouden, trouwelijk heeft verzorgd. U weet wel, met dat manna dat dagelijks uit de hemel kwam. Zodat jong en oud, de kleine kinderen en de groten geen honger hoefden te lijden. Hoe het water uit de steenrots is voortgekomen. Ze heeft het vernomen. Hoe de schoenriemen aan de voeten van heel dat volk niet verouderd zijn geworden. En hun klederen niet verouderd zijn geworden. Dat woord. Dat heeft Rahab mogen vernemen. Ik zei, het is in haar hart gevallen. Het heeft het gewerkt. Nou, geliefde, niets van die achting voor de levende God. Maar ze heeft ook gehoord, om niet alles te noemen vanmorgen. Maar daar gaan de koningen van Sion en Och, toch? Die machtige vorsten, die het volk Israël tegemoet reisden toen ze op de weg waren door de woestijn naar dat land daar belofte. Toen die machtige vorsten hebben geweigerd om Israël door te laten, om Israël door hun land na te trekken. Hoe heeft de Heere toen niet opnieuw voor zijn volk gewaakt? Voor hun welstand gewaakt? En hen trouwelijk geleid, dat die koningen Sion en Och door die hand des Heren verdelgd zijn geworden. Kijk, ik zei, gemeente, Rahab is een hoorder geweest van het woord. Wat grote wonder in Rahabs leven is geworden, dat ze ook een dader van dat woord is geworden. En dan bedoel ik dat ook de vrucht der genade in haar leven openbaar is gekomen. Dat ze de kennis aangaande de levende God in beginsel heeft verkregen. Maar dat het zulke uitwerking heeft gehad, dat die twee verspieders toen ze kwamen in de stad. Dat zijn die twee verspieders op het dak van haar woning onder die stroostoppels heeft verborgen. Waarom? O, ze wist, dat waren de knechten des Heren. Ze wist, Jericho zou zeker worden ingenomen. Ze wist, Jericho zou verslagen gaan worden. Maar nou heeft ze in dat oordeel de hoop en de verwachting op die levende God leren stellen. U kent de geschiedenis, zei ik. Maar wat heeft ze het gevraagd? Of dan als Jericho overwonnen zou worden, dat zij met allen die haar lief en dierbaar waren gespaard en bewaard zouden mogen worden in dat oordeel. Ze zou dat scharlaken snoer uit het raam laten hangen. En geliefden, ik zei, die hoorde van het woord is een dader van het woord geworden. Ze heeft er hoop en de verwachting op de levende God gesteld. En? Hoe is het afgelopen, jongens? Ja, Jericho is verwoest geworden, hè. Die sterke muren, waar de inwoners van Jericho op vertrouwd hebben. Ze zijn op die zevende dag gevallen. Toen het volk zoveel keren om de stad heeft moeten gaan en de bazuin klonk. Toen was het de tijd voor de Heere om zijn almacht te tonen. En zijn die sterke muren van Jericho gevallen. Is heel Jericho verwoest. Maar dat huis waar Rahab de hoer in woonde. Dat stukje van de muur, dat huis is blijven staan. Waarom? Ja, zeg misschien eentje vanmorgen, het was gegrond op die sterke muren. Ja, dat is ook waar. Maar Rahabs levenshuis, geliefde, was gegrond. Waarop? Op de levende God. En die nou de Heer bewaart, die is wel bewaard. Dan heeft de stad zogezegd geen onheil te verwachten. Dan is die mens wel gelukzalig. Die op hem en op hem alleen leerde betrouwen. Op hem gefundeerd mocht zijn. Kijk, daar spreekt ook natuurlijk ons schriftgedeelte vanmorgen van. En we willen dan een ogenblik met elkaar stilstaan bij hetgeen is voorgelezen uit Lucas 6. En daarvan de versen 47 en 48. Lucas 6, de versen 47 en 48, waar we Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt horen. Een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet. Ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde, een groef en verdiepte. En leidde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen. Want het was op de steenrots gegrond. Gemeente, we zien eigenlijk in deze tekstwoorden de gelijkenis van de wijze bouwer. Ik zou moeten zeggen van de wijze bouwer en de dwaze bouwer. Maar het is de gelijkenis die de Heer Jezus Christus zo heeft uitgesproken. En dan weet u het waarschijnlijk wel, dat Lucas 6 eigenlijk het einde is van de bergrede. En we vinden dat in het Lucas evangelie overigens niet zo heel duidelijk terug. Dat vindt u beter als u terugbladert naar het Matthäus evangelie. Want dan kunt u de hoofdstukken 5, 6 en 7, we zouden zeggen aaneensluitend lezen. En ziet u eigenlijk de bergrede in het geheel. Wat was die bergrede? Nou ja, dat was eigenlijk, geliefden, de prediking zouden we kunnen zeggen die de Heer Jezus Christus heeft uitgesproken. Toen hij daar de scharen tot zich verzameld had en hij op een berg gezeten is geweest. En het volk zo, we zouden zeggen, misschien wat op de helling van die berg is gezeten. En de zaligmaker het gezicht heeft gehad over de scharen, maar gelijkertijd ook wel over de zee. Want die bergrede die is zeer waarschijnlijk toch uitgesproken aan de zee van Tiberias, aan het meer van Genezareth. En dan spreekt de Heer Jezus natuurlijk wel hele bijzondere woorden. Als hij spreekt over, nou ja, het leven. Want dat is eigenlijk de bergrede. Heel die bergrede, en u moet dat thuis maar eens rustig nalezen. We hebben er een gedeelte van laten voorlezen vanmorgen. Maar die bergrede, dat vertelt ons eigenlijk, gemeente, nou ja, hoe het leven der godzaligheid dient te zijn. Dat leven dat gericht is op den Heere, dat leven dat aan de Heere verbonden is en dat leven dat voor zijn aangezicht wandelt. Want de Heer Jezus, hij geeft praktikaal onderwijs. Zo het leven voor elke dag, zouden we kunnen zeggen. En dan spreekt hij hoe we behoren te bidden. Dan spreekt hij over hoe de aalmoezen gebracht moeten worden. Dan spreekt hij dat wij onze vijanden lief moeten hebben. U begrijpt, dat zijn allemaal zaken die in het christelijke, in het geestelijke leven openbaar moeten komen. Die ook door de genade God zeker gewerkt zullen worden. En dan spreekt hij natuurlijk, geliefden, ja, dat wij niet zozeer druk moeten zijn met de splinter in het oog van onze naaste. maar veel meer oog zouden moeten hebben over de balk in ons eigen oog. Ik zei praktikaal onderwijs. De Heer Jezus, hij wijst de scharen, kinderen, mannen en vrouwen, op het leven der godzaligheid. En dat moet u natuurlijk wel beseffen. Dat er ook waren toen onder die menigte die tot de fariseeën en de schriftgeleerden behoorden. En zou de Heer Jezus ook juist daarom misschien dan niet aan het einde deze woorden hebben uitgesproken. Dat een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet. Ik zal hem tonen wie hij gelijk is. En dan dus vervolgens die gelijkenis voorstelt van die wijze bouwer en die dwaze bouwer. Want de zaligmaker, hij heeft het wel gezien dat er onderscheid was. Tussen al die soorten mensen. Heeft het wel gezien dat er waren die hun leven, een levenshuis, hebben gebouwd op het zand. En hij heeft het geweten dat er waren die hun levenshuis hebben gebouwd op de steenrots. Ik zei, het is een gelijkenis. Maar de scharen daar toen aan de oever van het meer van Genezaret, ze hebben dat wel begrepen. Want het is natuurlijk een grote dwaas die zijn huis bouwt op het zand. Dan zal dat huis niet kunnen staande blijven. Dan zal er een ogenblik gaan komen dat het huis verwoest zal worden. In tegenstelling tot een huis wat op die steenrots gebouwd is. Maar er waren er toch. Zo heeft de zaligmaker gezien. Die hun levenshuis op dat zand hebben gebouwd. Ik zei misschien wel die schriftgeleerden. Ze waren naar de letter van de wet misschien al onberispelijk. Ze hebben misschien wel al de geboden Gods begeren te onderhouden. Ze meenden wel onberispelijk te zijn, God wel behagelijk te zijn. Ze waren niet te beschuldigen in uitwendige zinnen, toch? Eén ding ontbrak hen. Wat? Nou, gemeente, een huis, een levenshuis. Was niet op de steenrots gegrond, niet op Christus gegrond. Maar op het zand. Ze hadden geen borg voor hun ziel. En daarom was er geen hoop en geen verwachting. In tegenstelling tot die wijze bouwer. Die man, die vrouw, zo'n jongen of meisje. Die zijn huis op de steenrots had gebouwd. Ach, die was uiteindelijk wel bewaard. Dan kunnen de stormen, dan kunnen de watervloeden, dan kunnen de slagregens komen. Maar zulk een huis zal bewaard blijven. Dat zal staande blijven tot in der eeuwigheid. Nou ja, kijk gemeente, en dat gezegd hebbende, komen we natuurlijk weer heel eerlijk bij u en mezelf uit vanmorgen. Want ook u en mijn leven wordt in Gods woord eigenlijk wel vergeleken met een huis. Ik denk zo alleen maar even aan de woorden van de apostel Paulus. Als die toch ergens spreekt, in 2 Korinthe 5... Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken zal worden. Wij een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig zeker in de hemel. Nou ja, dan vergelijkt Paulus eigenlijk het leven van een mensenkind met een huis. Dat staat een tijd, maar het wordt weer afgebroken. Zoals dat eigenlijk ook het beeld natuurlijk was van de tenten van het volk Israël als ze door de woestijn trokken naar Kanaan. Ze moesten de pinnen niet al te diep inslaan. Nou ja, gemeente, we zeiden het, we weten het. Zo is ons alle leven nou vanmorgen ook als een levenshuis. En een huis, dat weten we, dat is de plaats waarin we leven. Waar we mogen rusten, waar we mogen werken. Waar we gemeenschap met elkaar mogen hebben. Waar Gods gunst wel eens ondervonden mag worden. Waar we veilig zijn. Waar ons veel geschonken kan worden. Maar gemeente, dat levenshuis van u en mij, dat wordt een keer gebroken. En dat kan onverwachts. Dat kan in een geleidelijke weg gebeuren. Maar het wordt een keer gebroken. We reden gisteren ergens langs en viel mijn oog op een vervallen huis, zo een eindje van de weg af. Het was zichtbaar, het heeft er al jaren gestaan. Het was zo vervallen. Het dak hing scheef. Het onkruid groeide op het dak. Je kon eigenlijk in één ogenblik zien, jonge vrienden, Dat zou niet lang meer staan. Eén storm. En het zou ineens storten. Zo kan het natuurlijk ook zijn dat een hevige storm, we zien dat wel eens toch, op het onverwachte dak van het huis rukt of schade aan het huis toebrengt. En dat huis zo dermate vervalt, dat het eigenlijk, hoewel het best voor de rest nog goed is, toch uiteindelijk afgebroken moet worden om weer gebouwd te worden. Als ik weer denk zo met u aan al die bombardementen die er over de wereld gaande zijn, en ook in ons eigen vaderland, ik denk maar aan de stad Rotterdam in de oorlog, waar zulke stevige, welgebouwde huizen in een ogenblik door de bommen werden verwoest. Nou, gemeente, zo zal het nou ook zijn in u en in mijn leven. Maak eens vragen. Denkt u daar wel eens aan? Dat uw leven vergankelijk is. Geldt natuurlijk oude mensen. Ik heb ze mogen ontmoeten, zo hier en daar al wat. Ook in Vriezenveen. Dat er eigenlijk nog maar één schrede tussen u en de dood is. Dat de dood ieder uur wenkt. Hoe zal het nou zijn? Als sterven gaat worden. Hoe ligt het nou tussen God en uw ziel? Overdenkt u die vraag wel eens stilletjes? Heb ik dan hoop? En heb ik dan verwachting? Heb ik dan gegronde hoop? Of moet dan met het sterven heel mijn hoop en heel mijn verwachting vergaan? Is heel mijn leven dan voor eeuwig voorbij? Nee, er wacht een eeuwigheid maar. Breekt dan die ontzettende eeuwigheid aan? Hoe zal het nou zijn, ouderen? Maar ja, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Ik bedoel, ook kinderen, jeugd, catechisanten, ook kinderen kunnen sterven. En hoe zal het dan zijn voor jullie? Denk je er wel eens over, jongens? Of is dat een vraag die je eigenlijk altijd maar weer van je afschuift? Waar je liever maar niet aan denkt. Want je leeft nou. En je bent nog jong. En je denkt nog een heel leven voor je te hebben. Er hoeft in jullie leven toch eigenlijk ook nauwelijks iets te gebeuren of ook jullie leven wordt geknakt. Ook jullie leven zou stort in. Ik ben in Vriezenveen nog niet op de begraafplaats geweest. Als ik in Doornspijk op de begraafplaats liep. Ach, en je zag al die kindergraven. 6, 7, 8 jaar oud soms. In de jonkheid. En jongens, als je dan geen borg voor je ziel hebt. Als er dan geen gegronde verwachting is. Als je dan niet het eigendom bent van hem. Wat zal dan je eeuwig deel zijn? Denk je er wel eens aan? Vaders, moeders van morgen. U die in de kracht van het leven bent. Uw levenshuis is ook maar wankel toch? We menen heel wat te zijn. Maar de Heere die alle dingen bestuurt en alle dingen leidt. En ieders leven in zijn hand heeft. Kan toch u en mij ook in een ogenblik stilzetten. Ik bedoel, ons levenshuis in een ogenblik afbreken. Vraag het ook aan u. Hoe zal het dan zijn? Als zijn vragen, geliefden, die zouden ons allen moeten bezetten. Maar de praktijk van het leven is dat we er allemaal zo vaak gemakkelijk aan voorbij leven, nietwaar? We leven alsof we hier een blijvende stad hebben. En we weten dat er maar ene schrede is tussen ons en de dood. En daarom de vraag. Hoe zal het dan zijn? Dan is één ding nodig. Dat je in uw leven een wijze bouwer bent geworden. Nou, ik zeg het eigenlijk niet goed. Ja, ik zeg het wel goed, maar ik moet er eigenlijk wat aan toevoegen. Maar dat u in uw leven een wijze bouwer bent geworden, die zijn huis op de steenrots heeft gebouwd. Daar gaat het over. Geliefde gemeente, één ding is nodig in uw leven. Niet meer hoor, één ding is nodig. De Heer Jezus heeft het gezegd, zoek nou eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u worden toegeworpen. Want o geliefden, hoe zal het zijn? Als je moet sterven zonder hoop en zonder verwachting, zonder God in Christus. Dan kunt u niet sterven. Dan zal uw einde vreselijk zijn
Zoals dat huis wat op dat zand gebouwd was. We zien het als het ware voor ons. Ik zeg het met heilige huiveringen. Maar het stort met groot geraas in één. En is de genadetijd voorbij. Kun je het nooit meer overdoen. Voelt u daarom, gemeente, hoe bewogen de zaligmaker is geweest toen hij deze woorden heeft gesproken? Toen hij de scharen heeft overzien? En dat hij daarom nou zegt, die is nou wijs die zijn huis niet op het zand bouwt, maar op de steenrots. En wie is die steenrots? Ja, die steenrots is natuurlijk Christus Jezus. Hij is het die door de Vader is gegeven. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid door welke wij allen moeten zalig worden. En hij komt het ons voor te houden dat we niet sterven kunnen zoals we geboren zijn. Maar kijk, weet je wat nou die wijze bouwer gaat doen? Nou ja, die wordt een hoorder van het woord. Die krijgt dat goddelijk getuigenis, dat eerlijk blijvend woord in zijn leven te verstaan. Niet alleen uitwendig met het oor. Maar in het bijzonder wel inwendig. Die krijgt een geopend hart, een hart om op te merken. En dan hoop ik zo vurig, gemeente van Vriezenveen, dat er nou zijn onder jong en oud vanmorgen. Die dan die wijze bouwer als het ware misschien enige mate herkennen in hun leven. Maar wat doet zo'n wijze bouwer? Nou ja, zou de Heer Jezus misschien ook niet heel praktisch, heel beeldend hebben proberen dat voor te stellen zoals u en ik dat misschien ook alweer herkennen dan? Zo'n bouwer weet dat het huis gebouwd moet worden overeenkomstig het bestek. Wat is dat bestek? Dat is dat goddelijk bestek. Naar uw gemaakt bestek zal het in eeuwigheid verrijzen. Dat is alles wat naar dat woord des Heren plaatsvindt. Dus iemand die nou een wijze bouwer gaat worden in zijn leven, nou die gaat acht geven op dat getrouwe woord des Heren. Zou het wel weer kunnen vragen natuurlijk vanmorgen, en laat ik het ook zomaar weer doen, waarom niet? Heb u dat woord nou zo leren lezen? Opmerkzaam. Dat u weet dat dat woord je wijs kan maken tot zaligheid. Dat je niet anders begeert dan je leven te funderen overeenkomstig de voorschriften van dat goddelijk getuigenis. Omdat je weet dat het anders ook geen dageraad zal hebben. Dat het volmaakt overeenkomstig dat goddelijke woord al zo begeert te zijn. Nou, dan word je de steenrots gewezen. Dat fundament bekendgemaakt. Maar word je ook getoond dat je je huis natuurlijk ook niet bouwen kunt, je geestelijk huis, op de grond waarop je nu staat. Het is nog niet zo lang geleden dat ik ook ergens langskwam waar ze een huis aan het bouwen gingen. En er werd met groot materieel de grond afgegraven. Er lagen wat hopen zand en er stonden wat bomen. En u begrijpt, alles werd vlak gemaakt. Alles wat in de weg stond, werd weggeruimd. U begrijpt vast wel wat ik nou bedoel te zeggen, nietwaar? Kijk je leven eens rond. Jongens, ouderen. Laat uw leven eens een ogenblik aan u voorbij gaan. Wat is er nou in je leven waarvan je wel weet, dat kan dan niet blijven bestaan? Die in het oog springende, grove zonden. Ik vind het altijd moeilijk om wat te noemen. Ik ben zo bang dat ik veel vergeet. Maar kijk, hij nou een leven leidt, jongens. In de goddeloosheid. Je te buiten gaat in drank. En je leven verknoeit. Dan zul je echt gaan leren, hoor, als God in je leven komt, dat dat niet meer kan blijven. Dat moet weg. Dat kun je niet meer aan de hand houden. En meisjes, jonge vrouwen, we doen het nou heel voorzichtig, maar wel eerlijk te zeggen hoor. Als je dan voor de spiegel staat en je ziet jezelf, kun je misschien wel zaken zien waarvan je zegt, Heer, maar dat kan in mijn leven niet zo blijven. Dan lees ik toch in uw woord hoe ik me heb te gedragen overeenkomstig uw woord. Aangaande mijn haardracht, Dan gaan naar mijn kleding. Nou zegt u, dominee, u wordt nou wel heel praktisch. Nou, laat dat ook maar eerlijk noemen vanmorgen. Want als God in je leven komt, geliefde, gaat er wat veranderen. Ga je schoonschip maken. Niet omdat moet. Maar je weet wel, dat kan niet meer. Kijk, dan wordt het vlak in je leven. Althans, voor het oog van veel mensen. Gaan ze zien hoor. In Vriezenveen. Dat dan zo'n jongen, zo'n meisje door de heren misschien wel bearbeid wordt. Of anders gezegd, dat zo'n jongen, zo'n meisje of zo'n man of vrouw op dat woord des heren leert. Acht geven. Een hoorder is geworden van dat woord. Ook een dader. In de allereerste aanvang hoor. Maar kijk, weet u wat nou het geval is? Nou zijn er veel mensen die toch weer een dwaze bouwer zijn. De gelijkenis toont het ons. En die bouwen vervolgens een geestelijk levenshuis. Dan op, nou ja, zo'n van grote zonde ontdaan leven. En het wordt voor het oog van de mensen heel wat. Kijk, dat zijn mensen die gaan naar Gods huis. Die lopen de zondags en door de week netjes gekleed bij. Kennen geen grote uitspattingen meer. Zijn eerlijk geworden. Getrouw geworden. Zijn bezet met de ernst van het leven. Hebben dat woord toch wel lief gekregen. En dat levenshuis, dat krijgt gestalte. Zijn mensen die bidden. Zijn mensen die zingen de psalmen. Die onderzoeken dat woord, die lezen dat woord, soms nog met vermaak. Die spreken erover. Die krijgen kennis. Die spreken soms nog meer dan zo'n wijze bouwer. Die wel wijs bouwt. Maar die eigenlijk aan bouwen nog niet toe kan komen. Waarom? Nou, omdat hij of zij in zijn leven, net als die wijze bouwer, bij wijze van spreken, daar nog zoveel tegenkomt. In die aarde. Aan de buitenkant is het misschien wel vlak gemaakt, maar van binnen. Want ach, waar komen degenen die de Heere komt te bearbeiden dan toch juist dan veel tegen, nietwaar? Ik zei voor de mensen verborgen, maar voor je eigen. Als dat licht gaat schijnen in de duistere plaats, als die geest des Heeren eerlijkmakende overtuigingen geeft in je leven, wat ga je dan ontdekken? Dat wat je voorheen nooit hebt gezien. Waarvan je niet hebt geweten dat zo van binnen lag. Maar wat kan er dan toch in je leven veel ongerechtigheid zo, nou ja, als het ware, onder die aarde wat verborgen liggen? Ik zou kunnen zeggen, daar liggen nog boomstronken, daar liggen nog hier en daar wat grote stenen verborgen, voor het oog niet zichtbaar. Maar als je gaat graven, als je gaat graven om die steenrots in je leven te leren kennen, dan kom je wat tegen hoor. Maar graaf maar dieper, hè. Gods kinderen vanmorgen in Vriezenveen weten dat toch? Nooit gedacht dat het zo lag. Nooit geweten dat er zoveel verdorvenheid in je hart lag. Dat je zo uit de aarde aards was. Zo bezet met de tijdenlichtingen, met het hier en met het nu. Van de morgen tot de avond sloven om in de tijd voor te komen. De wereld die aan je trekt. De geldgierigheid, de wortel van alle kwaad, wat kun je er oog voor krijgen? Wat kunnen er zaken openbaar komen dan als je graaft? Waarvan je blij bent dat de mensen het niet zien en niet weten. Kijk, zulke wijze bouwers beseffen wel, dat kan niet blijven. Weet u wat ze gaan doen? Die vragen bij dagen en bij nachten, Heere, zou u mijn hart willen vernieuwen en mijn leven willen vernieuwen? Zou u me willen geven dat mijn leven zo wordt zoals u het in uw woord openbaart? Want ik zei hoor, ze lezen in dat woord. En de Heere eist volmaaktheid, een volkomen gerechtigheid en dan zoveel ongerechtigheid. En met alles wat ze weggraven, komt er eigenlijk niet meer tevoorschijn dan, nou ja, zwarte aarde. moest er van de week aan denken toen naast onze tijdelijke woning het land werd omgeploegd. Nadat de maïs eraf gehaald was. Toen dacht ik, wat is mooi zwart. Maar ik dacht een ogenblik aangaande deze woorden toch wel. Kijk, dat ligt er nou onder. Zwartheid. Begrijpt u, gemeente? Dan kom je erachter dat eigenlijk alles tekort is, hè? Ik bedoel, niet is waar je op kunt gronden en niet is waar je op kunt rusten. Niet dat is waar je mee voor de Heere kunt bestaan. We gaan zulke wijze bouwers doen, die graven. Staat er zo mooi, hè? Hij groef en hij verdiepte. Er zijn mensen die zijn heilig onrustig. Weet je waar ze 's morgens mee wakker worden? Het ene vraag inderdaad. Heere, wat moet ik nog doen om met u verzoend te worden? Die gaan 's avonds naar bed als ze weer een dag hebben doorgebracht. Onnut. Niet tot zijn eer, maar tot zijn oneer. Dan hebben ze eigenlijk maar één gebedje overgehouden aan het einde van de dag. Heere, bekeer me, want dan zal ik bekeerd zijn. En ze graven. En ze verdiepen. Ze graven in zichzelf. Niet dat ze dat zo graag doen, maar de Heere gaat graven in zichzelf. En dan komt alles openbaar. Ze graven in dat woord. Ach, en dan kunnen ze bij ogenblikken toch ook wel eens verheugd zijn. Toch? Als ze horen dat de Heere soms zo vaak verborgen is. Dat de Heer het in zijn woord heeft bekendgemaakt die me vroeg zoeken. Die zullen me vinden. Dat is waar hoor. Jongens, ouderen. Dat is toch waar. Kijk, en daarom graven ze. En ze verdiepen. Nemen toe in de kennis. In de kennis van Gods woord. In de kennis van haar eigen hart. In de kennis van God. Ze zien ook wel de kennis van Christus Jezus in de leven toenemen. Hadden ze vroeger geen oog voor. Maar nou gaan ze ontdekken dat ze hem nodig hebben als een volkomen zaligmaker. Dat hij van de Vader gegeven is tot een volkomen rantsoen. Tot die enige grond der zaligheid. Kijk, en daarom graven ze. En de grootste zonden en de grootste ongerechtigheden zijn weggedaan. Een zwarte aarde is zogezegd openbaar gekomen. En misschien onder die zwarte aarde wel wit zand. Ik weet niet hoe de grond hier gelegen is in Vriezenveen, dus moet maar wat voorzichtig zijn vanmorgen. Maar zoals degene Muiden vaak wel, daarom noem ik het voorbeeld maar. En dan denk je, nou het knapt al aardig op. Het wordt al aardig beter. Weet u wat dan een groot gevaar is, gemeente? Dat ik mijn leven op die witte zandlaag probeer te funderen. Herken u dat? Dat u misschien heimelijk denkt, nou maar, er is dit gebeurd in mijn leven en er is dat geschied in mijn ziel. Vroeger toen, ach, bekommerde ik me niet over God en niet over mijn onsterfelijke ziel. Leefde ik van dag tot dag zomaar onbekommerd voort en nu? Ben bezet met de dingen van de eeuwigheid. Gevoel enigermate de grootheid van mijn kwaad. Ik heb leren verstaan dat ik de Heere nodig ben, zonder hem niet leven kan. Het is wel niet volmaakt, maar toch. En je probeert je ziel, je levenshuis, je zaligheid misschien daar wel op te gronden. Maar ja, je bent toch ook niet voor niets gedoopt. Als kind. Je hebt toch dat teken en dat zegel. En dan mag je op die gewisse belofte Gods geloven en hopen. En je probeert als het ware je leven op die grond, op die zandgrond te gronden. Je belijdenis gedaan. Misschien alweer vele jaren geleden. Maar je hebt toch ja gezegd dat hij de Heere zou dienen. Je hebt toch ja gezegd tegen de Heere dat hij wel een zondaar bent, maar hij toch begeert om uit en door hem te leven. En je probeert misschien je leven daarop te gronden. Kan ver gaan in het leven, gemeente. Kan heel ver gaan in het leven. Je kunt misschien wel eens zo in Gods huis hebben gezeten. Zulk een kostelijke bemoediging bij de Heer vandaan hebben ontvangen. Dat de Heer zo door een tekst of door een psalm tot je hart sprak. Dat het je zo uithaalde, zo innam. Dat je toch eigenlijk niet durft ontkennen dat het van de Heer is geweest. En je grondt je leven op al dat soort zaken. Kijk, de Heer Jezus Christus is zo bevreesd geweest, geliefde voor schijn. Want we moeten altijd onderscheiden het schijn en het zijn. Het bouwen op het zand en het bouwen op de steenrots. En Gods kinderen hebben wel eens van die ogenblikken hoor. Ook als ze graven en dieper graven en al dieper komen te liggen in de leven. In de ontdekking van zonde en in de schuld. Enige mate meer gaan verstaan wie God is in zijn strafeis en recht. Al meer gaan gevoelen dat God de zonde niet gedogen kan. En dat zij voor de Heer niet kunnen bestaan. Daar kunnen er wel eens ogenblikken zijn. In dat graven, in dat dieper graven, in dat zoeken. In die arbeid. Dat er omstandigheden gaan komen in het leven, geliefden. Dat u meent, nou zal het toch kunnen zijn. Nou zou ik misschien toch kunnen rusten. Nou zou ik toch mijn huis, mijn ziel, mijn zaligheid daarop kunnen bouwen. Want de Heer is geen land van uiterste duisternis hoor, in het leven van degene die hij komt te bearbeiden tot zaligheid, die hij gaat leiden tot de zaligheid. Is de Heer echt niet een land van uiterste duisternis? Dan spreekt de Heer ook wel eens gewis tot hun ziel. Kan er wel eens zulke kracht vanuit dat goddelijk getuigenis komen, juist tot degene die wellicht ellendig en arm zijn. En dat de Heer komt te betonen dat hij toch van u afwijkt. Kijk, dan kan er een ogenblik, we zouden zeggen, zogenaamde rust in je ziel gevonden worden. Enige mate vastigheid vanwege dat spreken. Kan de Heer wel eens een kostelijke belofte doen? Nou ja, ik zei het zo straks, dat je toch mag vernemen, zo met kracht. Dat die me vroeg zoeken, die zullen me vinden. Bid. En u zal gegeven worden. Klopt en u zal worden opengedaan. Dat het een ogenblik in je leven rust geeft. Ik zou bijna willen zeggen, gemeente, dan moet je dat niet wegdoen. Want de Heer bemoeit zich, ik zou menselijk maar willen zeggen, wel heel te degen worden. Met al degenen die het in waarheid om een zaligheid en om hem te doen is geworden. Houdt de Heer ze echt niet altijd verborgen. Maar dan meen je dat dat misschien wel de grondlaag is waar je op kunt bestaan. Het kan soms zo hard schijnen. Ik moet altijd in dit verband gemeente weer terugdenken. Alweer enige jaren geleden overigens. Maar nou ja, dat ik in Geenemuiden op een morgen in de tuin aan het graven was. En daar had je de zwarte grond, ik zei, soms een zandlaag, maar dus soms onder ook een hele harde kleilaag had je in dat gebied. En die kleilaag was zo hard, kon ik met de schop niet doorkomen. Toen dacht ik, dat is misschien wel de grond. Dat is misschien wel de ware harde grond. Je zou zomaar kunnen menen, daar kan ik nog wel op bouwen. Maar geliefden, als het nou van de Heer is in uw leven, komt hij al die zaken uiteindelijk toch weer weg te nemen? Gaat hij toch je leren? Dat al die zaken uiteindelijk niet het, nou ja, het rustpunt van je hart kunnen worden. Waarom? Omdat alleen het huis gebouwd moet worden op de steenrots. En de steenrots is Christus. Dus dan gaat de vermeende rust die een ogenblikje mocht genieten, uiteindelijk toch weer weg. Komt er toch weer onrust. En wat gebeurt er? Nou, die wijze bouwer en groeven en verdiepte. Misschien zitten er vanmorgen wel. Die nou aanhopig vragen, maar zou het dan voor mij ooit nog wel eens vinden worden? Kom ze hier en daar wel eens tegen, in de vertwijfeling. Met zoveel vragen, soms zo moedeloos. Vroeger zijn ze met goede zin begonnen. Met een ijver en grote kracht. En ze hadden vaste hoop. Dat ze zeker eenmaal ook die steenrots Christus Jezus geopenbaard in zijn woord en gepreekt vanaf de kansel zouden vinden. Maar nou, zijn mensen die hebben gegraven en die zijn al dieper komen te liggen. Geen kracht meer. Geen lust meer. Geen moed meer. Nou, ik zeg het met eerbied. Maar dat je misschien geneigd bent om je schop maar aan de kant te gooien. Kan wezen hoor in je leven. Dat je tijden krijgt. Dat je zo in de moedeloosheid terechtkomt. Dat je zegt, ik stop er maar mee. Zou voor mij wel niet zijn. Je leest de Bijbel niet meer. Je bidt niet meer. Want het helpt toch niks. En van binnen zeggen ze, voor u kan het nooit. En dat je zondagsmorgens afvraagt, waarom zou ik nog weer naar de kerk gaan? Ik heb al een kerkbank versleten en ben niet verder gekomen. Dan alleen maar al dieper weggezonken in mijn nood en in mijn moedeloosheid en mijn hulpeloosheid en mijn hopeloosheid. Zou ik bijna willen zeggen, geliefd, dan ben je op de goede weg. Dan ben je op de goede weg. Weet u waarom? Omdat die wijze bouwer door de Here met wijsheid is bedeeld geworden. Al is die in zichzelf een dwaas en vaak een raadsel. Maar die wijze bouwer, dat is een hoorde des woords, gaat ook een dader des woords worden. Die groef en die verdiept. Ik zou bijna willen zeggen, dat zijn mensen die pakken die schep toch weer op. Begrijpt u? Gaat toch weer lezen. Kunnen toch weer niet nalaten om in de binnenkamer, in het verborgene, de Heer te smeken. O God, gedenk mijner. Al klaagt en alles aan, al staan ze overal buiten. Hebben ze niets om de Heere te betalen voor die hemelhoge schuld. Liggen ze zo diep weggezonken. Maar gemeente, ik zei het, dat is nou juist de beste weg. Waarom? Nou ja, de zaligmaker vertelde deze gelijkenis immers. Ik zei zo straks aan de oever van het meer van Genezaret. Daar waren de huizen gebouwd daar op die steenrots. Die zo op die bergen rondom dat meer gelegen waren. Er was natuurlijk niemand zo dwaas die zijn huis op dat zand ging bouwen. Maar die steenrotsgeliefden, die was er. En daar moest dat levenshuis op gebouwd gaan worden. Maar geliefden, zo is het nou ook. Voor al degenen die graven en verdiepen, toch een ogenblik. Dat ze die steenrots gaan vinden. Ik zie weer die man graven, met eerbied gezegd. Totdat het ogenblikje aanbreekt dat die steenrots die zo diep verborgen onder dat zand lag, ook daar aan de oever van Genezaret. Totdat die steenrots openbaar komen. Dat je als het ware met je schop op die harde steenrots stoot. En dan in de verwondering meent, kijk, zou dat. En waar je zo dat gedeelte als het ware af mag gaan graven. En die steenrots in het gezicht openbaar gaat komen. Ik bedoelde mee te zeggen, geliefde, dat gebeurt nou in het leven van al degenen die de Heer tot de zaligheid gaat brengen. Die in de weg van dat missen en in de weg van dat zoeken, in de weg van dat graven en dat al dieper graven. Toch door de genade Gods gebracht worden op die plaats. Waar hij in genade van waarheid blij ontmoet wordt. Vraag het nog eens een keertje weer, gemeente. Want dat is toch uiteindelijk de zaak wat overloopt niet. Waar, dat we in ons leven die steenrots hebben mogen vinden. Misschien wel in de weg van het missen en in het zoeken. Maar toch weer uiteindelijk door genade. Maar heb u dat nou mogen zeggen? Met, nou ja, zoals we de discipelen eens dat leerden uitroepen. Wij hebben dien gevonden. Waarvan Mozes en de profeten gesproken hebben. Toen mochten ze toch getuigen dat ze Christus Jezus van de Vader beloofd in dat woord geopenbaard voor haar eigen hart en leven toch hadden mogen vinden. Wat een verwondering geeft dat in het leven, geliefden. Als u zo die enige grond der zaligheid, Christus Jezus, in uw leven mag ontdekken. Ik vroeg het. Is dat gebeurd? Want buiten dat kan het toch niet? Buiten dat is het toch uiteindelijk alle zandgrond waarvan het woord ons getuigt. Dat wie daarop bouwt, een grote dwaas is. Maar wie nou op die stenen rots bouwt, die is waarlijk wijs. Oh, wat een gelukzalig ogenblik. Als we zo in ons leven dan die steenrots hem, Christus Jezus, gegeven van de Vader, mogen vinden. Ja, dan zou ik als het ware de gelijkenis maar wat willen doortrekken en zeggen, maar dan heeft die steenrots er altijd aan gelegen, toch? Dan vertel ik geen nieuws. Want hij is tezamen met de Vader en de Heilige Geest één waarachtig God. Zonder begin, zonder einde. Hij is van eeuwigheid door de Vader gegeven. Al in die stille vrederaad. Toen er nog niets geschapen was. Maar de alwetende van die val daar in het paradijs heeft geweten. Toen heeft hij het al gezegd. Mijn Vader zendt aan mij heen. Kijk, toen heeft hij zich al borg gesteld. Heeft hij zich als dat enige fundament al verklaard. En in de wereld willen laten doen neerkomen. Het moest in de volheid destijds gebeuren. Toen hij op aarde, nou ja, we zouden zeggen geschapen werd, geboren werd. En in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Mens is geworden. Waarachtig mens. Waarachtig God, maar ook waarachtig mens. Zijn broederen en alles gelijk. Kijk, en als we hem nou zo mogen vinden als die gegevenen des vaders, die nou gekomen is, geliefden, om zijn ziel tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises te geven, om zijn volk van die welverdiende dood te bevrijden. Dat geeft zulk een blijdschap in je hart. Nou ja, ik zou dan ook maar weer willen zeggen vanmorgen, dan begeer je juist ook dan alles te weten te komen van hem. Ga je nog weer dieper graven? Ga je alles afgraven? Ik bedoel, in dat woord. In de weg van de middelen. Om al meer te weten te mogen komen van hem. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, nietwaar? Dan zou je de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van hem en van zijn werk wel willen weten. Waarom? Nou, het is het rustpunt van je hart geworden. De enige grond der zaligheid, de genoegzame grond. De grond waarop u waarlijk alleen de rust hebt kunnen vinden. Die grond waarop u heel uw leven, uw ziel en uw zaligheid voor de tijd en voor de eeuwigheid op kunt bouwen. Ik zei, dan wil je alles wel afgraven. Weet je waar je gaat ontdekken? Dat die steenrots, geliefde, zo krachtig is. Zo onbeweeglijk is. Dat de grootste van de zondaren erop zalig kunnen worden. Zou natuurlijk weer Manasse kunnen noemen waar we pas bij stilstonden. Zou die moordenaar aan het kruis kunnen noemen. Nog zo'n man die heel zijn leven had verknoeid en verzondigd. Alles had doorgebracht. Zichzelf het voorwerp van Gods toorn had gemaakt. Maar Manasse en die moordenaar konden op die steenrots, op dat fundament behouden worden. Nou, zou het dan voor eentje Vriezeveen niet kunnen? Die boven Manasse en die moordenaar niet uit kan komen vanmiddag, vanmorgen. Toch ook wel. Echt wel hoor. Want hij is gekomen om de zondaar zalig te maken. Niet iemand die zegt, nou ja, ik ben een zondaar. Maar die voor zijn waarneming zondaar is geworden. Van de hoofdschedel tot de voedsel toe, geheel en al melaatse. En alles wat aan hem is, doemwaardig. Nou, ik zei, die steenrots die dan in je leven geopenbaard gaat worden, gekend gaat worden, die is krachtig genoeg en die is groot genoeg, die is ook zo groot genoeg dat heel de wereld wel zalig kan worden. Uiteraard, we weten dat er een verkiezing is dat echt niet iedereen zalig wordt, maar iedereen kan zalig worden. Want er is bij den Heere zo gezegd plaats genoeg, geliefden. Echt waar hoor. Maar het is u en mijn dwaasheid dat we van nature daar helemaal geen begeerte toe hebben. Want hij heeft gezegd, gij wilt op mij niet komen, opdat gij het leven zult hebben in mijn naam. Gij wilt niet. Maar bij de Heere is de ruimte tot zaligheid, hoor. Zou je het niet vergeten? We gaan verloren door eigen schuld, jongens. Kijk, die steenrots. En wie daar nou op gebouwd is, geliefden, die zal in der eeuwigheid niet meer vergaan. Maar er komen wel watervloeden en slagregens. En de winden gaan waaien. Op al degenen die op die steenrots zijn gebouwd. En die mogen toch gelukkig wonen. Want ze weten allemaal, als ze die steenrots hebben gevonden, op hem gefundeerd zijn geworden, op hem gebouwd zijn geworden, als levende stenen, dat ze in hun leven iets hebben gekend van die aangename tijd in hun leven. Van die wandel met de Heere. Van dat wandelen voor zijn aangezicht. In dat delen is een lieve gunst. In die verborgen omgang met hem. Want daar is de Heere. En hebben ze geen betere plaats. En toch, ja. En dat is ook heel bemoedigend, hè. Voor Gods kinderen van morgen. Zal hij voor hun welstand waken. Maar beproevingen, verzoekingen, verdrukkingen. Slagregen, zei ik. Watervloeden, winden. Dat alles komt in hun leven openbaar. Moeite, verdriet. Rampen, wederwaardigheden, verdrukkingen, aanvallen van de vorst der duisternis, bestrijdingen, ongeloof, moeilijkheden in je leven. Nou ja, misschien vanmorgen wel weer in ons midden. Voor wie het waarheid is geworden, wie hij is en wat hij heeft gedaan in uw leven. Maar nou toch weer een. Hij vreest, wat zal er nog van worden? In bijzonder als u let op wie u bent, in uw eigen hart en in uw eigen leven. Dat vleeselijke bestaan, dat goddeloze, oude bestaan. Dat maar niet wil sterven. Ja, het sterft wel af, hoor. Maar die oude mens die blijft bestaan, waar kun je er last van hebben? Dat hij menigmaal vreest dat heel je leven nog eens openbaar zou komen als je eigen werk. Nou ja, we zien het natuurlijk wel eens in de kranten. Dat die waterstromen die er komen, die slagregens ook grote schade kunnen aanrichten aan de huizen. En dat er soms ook hier niets meer overblijft. Maar weet u wat er nou overblijft in het leven van Gods kinderen? Ik bedoel, van degene die gebouwd zijn op die steenrots, blijft hij over. Moet ik dat nou uitleggen? Denk ik niet, hè. Blijft hij over. Want hij is het die voor uw welstand waakt. Hij is het die u beschut, beschermt en bewaart. En daarom kan geen onheil, al komt het er wel, maar geen onheil de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren, zongen we. Want geliefden, hij waakt voor ze. Hij houdt ze vast. Ben je er ook zo blij mee? Ik bedoel, moet je daar nou ook van hebben? Of probeer het zelf allemaal nog krampachtig vast te houden. En je levenshuis overeind te houden. Als u op het zand gebouwd bent, kunt u het proberen, maar houdt u het niet staande. Komt er een ogenblik, geliefde. Als die watervloeden en die winden gaan komen. Dat alles ineengestort. Ik bedoel, dat is die dag der dagen. Dat is die uren des gerichts. Als de Heer het moet zeggen, ik heb u nooit gekend. Als alleen uw eigen werk dan openbaar komt. Kijk, en nou laat de Heer het nog verkondigen. Dat er nog een steenrots is. waarom gaat u welmenende roepstem bij de Heere nog vandaan en zegt hij het eigenlijk toch weer opnieuw? Ach, bent u naar mij toe. Zoek de Heere dan terwijl hij te vinden is. En roep hem nou aan terwijl hij nabij is. Want het is nog de hele dag genade. Wat moet je dan doen? Werken? Nee. Door werken wordt niemand zalig. Maar wel graven. En graaf maar in jezelf hoor. Schuw dat nou maar niet. Al zult u veel tegenkomen wat u schrik en angst aanjaagt. Maar in dat graven gaat ge al dieper graven. Onrustig voort. Totdat ge rust vindt. In hem. Want hij is die steenrots. Ik zei van de Vader gegeven tot zaligheid. Voor wie? Van verloren zondaren. Op de kansel en eronder. Niemand uitgezonderd. Nou gemeente, dan zouden we die wel aangename tijd, die grote dag der zaligheid, toch wel met twee handen moeten aangrijpen. Waarom? Het is nog het heden der genade. Je levenshuis staat nog. Kan morgen, ja wat zeg ik, vandaag anders worden. Maar daarom. Zoek nou wat dat uw eeuwige vrede dient. Amen. We zullen zingen met elkaar. En wel van Psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Het vijfde van 91. Met elkaar tot slot uit de 62ste psalm, het vierde vers, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken, hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek, zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken, het vierde van 62.
gaat dan heen in vrede naar uw huizen, draagde met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.